Goedemorgen gemeente, wat een voorrecht om weer in jullie midden te zijn. We hoorden het net al terecht in de gebeden, het is vandaag Palmzondag, Palmpasen, de zondag voor Pasen en we gaan de week in van het paasfeest. En ter voorbereiding op die week die we met elkaar gaan hebben, wil ik met jullie vanmorgen nadenken over het Bijbelboek Jona. Waarom Jona? Nou, het Bijbelboek Jona is het boek wat de Joden lezen op Yom Kippur, op Grote Verzoendag. Het feest dat in ons Heer Jezus is vervuld. Een boek dat gaat over verzoening. En graag wil ik met jullie lezen, het is helaas vanwege de tijd niet mogelijk om het hele boek te lezen, hoewel dat wel interessant zou zijn, beperken we ons met het voorlezen tot de laatste twee hoofdstukken, hoofdstuk 3 en 4 uit het Bijbelboek Jona. En ik zal dat jullie voorlezen en dat doe ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er staat dan het volgende. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund, nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun te doen en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona de schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in 1 nacht opkwam en in 1 nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, de grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. Aldus het woord van God. In gedachten zie ik hem daar zo zitten. Jona, de profeet. Op de heuvel gaat zijn blik over de stad. Mokkend kijkt hij om zich heen. Hij wenst zich liever dood dan levend. Ongelukkig over zijn roeping als profeet, ongelukkig over de opdracht die hij moest uitvoeren van God, ongelukkig over de uitwerking van zijn prediking, ongelukkig met Gods schandalige omkeer en berouw, ongelukkig met het uitgebleven oordeel. Ongelukkig met zijn plaats daar op die heuvel. Ongelukkig met die verzengende hitte op zijn hoofd. En zelfs zijn aangename schaduwplekje is nog van hem genomen. Ja, Jona is wat je zou kunnen zeggen, doodsongelukkig. Laten we teruggaan in de geschiedenis van Jona en nadenken over hoe komt het dat Jona daar nu zo zit. In Jona, het begin van het Bijbelboek, horen we, lezen we dat God Jona roept met de woorden: maak je gereed, ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze doet is ten hemel schrijdend. Dat is de opdracht die God aan Jona geeft en wat lezen we? Jona staat gelijk op, maar gaat precies de andere kant op. Waar Jona geroepen werd om naar het oosten te gaan, naar Nineveh, gaat hij naar het westen, naar Tarsus. Hij vlucht voor Gods aangezicht weg, op weg naar het uiteinde van de wereld. Niet naar het oosten, maar naar het westen. En als de boot waar Jona in zit uiteindelijk in een grote storm terechtkomt en de bemanning aan Jona vraagt: wie ben je, waar kom je vandaan, hoe komt het dat dit onheil ons treft? Dan moeten we als lezer glimlachen dat die Jona opstaat en zegt: ik ben een Hebreër en ik vrees de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Voor die God je verbergen in het ruim van een schip heeft dan natuurlijk niet zoveel zin. Zo zit de geschiedenis van Jona überhaupt vol humor. Terwijl Jona wegloopt voor zijn roeping om te prediken tegen de heidenen in Nineveh, zien we dat door Jona's ongehoorzaamheid God uiteindelijk dat gebruikt. En als uiteindelijk de storm is gestild, komen de bemanningsleden van het schip tot geloof. De heidense bemanningsleden komen tot geloof. Ondanks Jona's ongehoorzaamheid zie je dat God dat gebruikt. Als Jona uiteindelijk op dat schip op zijn aandringen overboord wordt gegooid, komt de neerwaartse spiraal waar Jona in terecht was gekomen tot een dieptepunt. En de tekst gebruikt daarvoor de metafoor van het afdalen. Jona daalde af naar de stad Javo. Jona daalde af uiteindelijk in het ruim van het schip, om uiteindelijk in de diepte van de zee te worden geworpen. Veel dieper en donkerder kun je niet zinken. En dan is God genadig voor Jona. En dan lezen we die bekende tekst: God beschikte een vis. Beschikken over, het gebruiken, is iets wat we vaker verderop in het verhaal van Jona tegenkomen. Dat God de handelende partij is en hier een vis beschikt, later een wonderboom beschikt, een worm beschikt, een oostenwind beschikt om handelend op te treden. En te midden van het grotere verhaal van Gods heilsplan met Nineveh is daar het verhaal van God met Jona. Hoe God Jona te midden van het verhaal wil vormen en zichzelf aan hem doet kennen. En waar Jona door zijn ongehoorzaamheid terechtkomt op een dieptepunt van zijn leven en de dood in de ogen kijkt, beschikt God die vis en redt daarmee Jona van de dood. God die redt is een rode draad door het Bijbelboek Jona heen. God is genadig voor de ongehoorzame profeet. God is genadig voor de bemanningsleden op het schip. God is genadig voor de inwoners van Nineveh. In hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Jona lezen we vervolgens dat in die vis, we kennen het verhaal, God of Jona, God dankt voor zijn redding. En dan komen we hier terecht bij het gedeelte wat we net hebben gelezen, hoofdstukken 3 en 4, en dan begint eigenlijk het verhaal weer opnieuw. Er zitten heel veel parallellen tussen het eerste en het tweede deel. Opnieuw komt Gods woord tot Jona, opnieuw geeft Jona God een opdracht om naar Nineveh te gaan, en opnieuw staat Jona dan op, maar ditmaal daalt hij niet af naar Tarsus, maar trekt hij op naar Nineveh. Lesje geleerd, zou je dan denken. Maar dat blijkt tegen te vallen, want opnieuw blijkt dat Jona ten diepste in zijn hart geen gehoor wil geven aan Gods opdracht. En hoewel we als lezer vreemd opkijken van Jona's reactie, is het toch minder aanstootgevend dan je misschien oorspronkelijk zou denken. Nineveh was op dat moment de hoofdstad van Assyrië, de toenmalige grootmacht van de wereld. Het centrum van de macht en het bolwerk van het kwaad. Nineveh was de hoofdstad van Israëls grootste vijand. Nineveh stond bekend om haar gewelddadigheid. Mensen werden afgeslacht, mensen werden tot slaaf gemaakt. Mensen werden op gruwelijke wijze uitgebouwd, gemarteld, misbruikt of gedood. Het onrecht zegevierde daar. Het was een goddeloze stad, bolwerk van het kwaad. En het was logisch dat je daar als Jood, als profeet niet heen wilde te gaan om daar te prediken, want je leven was er niet zeker. We lazen net dat die grote stad Nineveh 3 dagreizen groot was. En wat dan opvalt is dat we lezen dat Jona dan die stad ingaat. En wat staat er dan? Jona begon de stad in te gaan 1 dagreis. En hij predikt en zei nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Minimale kan haast niet. De schrijver van Jona wil ons als lezer hierop wijzen. Minimale kan het niet. Jona reist maar 1 dag de stad in. En predikt daar wel geteld 5 Hebreeuwse woorden. Waar de naam van God geen eens in voorkomt. Jona benadrukt het minimale van Jona's inspanning. En stelt er tegenover het maximale van de reactie van de inwoners van Nineveh. Zij reageren op een buitengewoon, buitensporige manier. Heel de stad gaat vasten. Zelfs de dieren doen mee. Heel de stad gaat gekleed in boetekleed, inclusief de dieren. Een haast absurde en lachwekkende situatie. En het roept natuurlijk de vraag, hoe kan het dat zo'n stad zo massaal reageert? Bijbeluitleggers en historici wijzen op de mogelijkheid dat er in die tijd wellicht plagen, natuurrampen plaatsvonden in en rond Nineveh, dat de inwoners gevoelig en open hadden gemaakt voor de woorden van een profeet. Maar belangrijker dan die vraag waarom de inwoners van Nineveh zou reageren, is de vraag wat het uitwerkt. Aan het begin van het Bijbelboek Jona staat er dat God Jona roept om naar Nineveh te gaan en dan staat er, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Het onrecht is hemelschrijend. God kan het kwaad niet langer meer verdragen. Het onrecht wat plaatsvindt. God die zo bewogen is met zijn schepping, kan het niet meer aanzien wat er gebeurt. En stuurt daarom zijn profeet naar die stad, die grote stad. En door de prediking van Jona vindt er dan die omkeer plaats. Het recht wordt weer hersteld. Want dan staat er dat de koning oproept, ieder mens en dier moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht wat hij doet. De koning van Nineveh is er zich van bewust dat er onrecht kleeft aan hun handen, dat er bloed kleeft aan hun handen en roept de stad op om daarmee te breken. Nou, wat nu opvalt is dat de inwoners, en dat er staat in 3 vers 5 dat ze God geloofden en dat ze dus hun gedrag gaan veranderen. Maar de manier waarop dat er staat is dat ze geloofden in God. Daar wordt de term Elohim gebruikt. Dat is de algemene godsnaam. De bemanningsleden op het schip kwamen tot geloof in Yahweh, de God van Israël. Dus wat de tekst ons duidelijk wil maken is dat er een godsbesef was bij de inwoners van Nineveh, wat niet direct wil zeggen dat ze tot geloof kwamen in de God van Israël, in Yahweh. Maar wat er wel staat is dat ze braken met het onrecht wat plaatsvindt. Nou, en ik vind dat een interessant gegeven. Want het is door het breken, doorbreken van het onrecht, de levensverandering die plaatsvindt, dat God uiteindelijk het oordeel aan de stad voorbij laat gaan. Hier zit een boodschap voor ons in. Als christen zijn we geroepen om het zout en het licht te zijn in deze wereld. Mensen tot geloof en bekering in God brengen, dat is niet aan ons. Dat is Gods geest die dat doet. Maar waar we wel toe geroepen zijn, is in Gods naam op te treden tegen elke vorm van onrecht en onrechtvaardigheid wat plaatsvindt in onze maatschappij in deze wereld. en de principes van Gods koninkrijk uit te dragen in woord en daad. En Gods liefde en genade, vergeving, barmhartigheid en trouw te laten zien. En als we die rol innemen in deze wereld als christen, dan heeft dat een helende, reinigende, sparende werking voor de wereld waarin we leven. Jona wordt daarvoor geroepen tot Nineveh. Net zoals zoveel andere profeten in het Oude Testament profeteren tegen de heidense volken vanwege het onrecht wat daar plaatsvindt. God heeft een gruwelijke afkeer tegen geweld, tegen misbruik, tegen onderdrukking, tegen oneerlijkheid. En keer op keer spreekt God door de profeten zich daartegen uit. Net als hier. Daarom zijn wij in Gods naam geroepen om in woord en daad daartegen op te treden. Als dat plaatsvindt in onze wereld, in onze maatschappij. Gods stem moet daar klinken. En heeft dan een uitwerking in hoe God kijkt naar de wereld. Nu zou je, als lezer van het Bijbelboek Jona, verwachten dat hier het Bijbelboek stopt. De stad komt tot inkeer, gedrag wordt veranderd, massale manier. Wat een uitwerking, elke evangelist zou hiervoor tekenen. Maar dan gaat het boek verder. En dan krijg je eigenlijk het meest verrassende wending in het verhaal. Want dan lezen we hoe Jona reageert. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. En de Heer zei ze terecht dat je zo kwaad bent. En nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Had daar een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. En hier treffen we dan Jona weer aan, waar we mee begonnen. Aan de oostkant van de stad, op een heuvel, uitkijkend, mokkend over die stad. En wat dan opvalt, is dat hier opnieuw die woorden staan. Hij bad tot de Heer. Die aanklacht tegen God is een gebed. En hij bad tot de Heer zijn precies dezelfde woorden die we in hoofdstuk 2 ook lezen als Jona in de vis zit en God en tot God bidt. Dat eerste gebed in die vis was een dankgebed. Een dankgebed die Jona uitsprak omdat God zich genade had getoond aan Jona vanwege zijn ongehoorzaamheid. Maar nu God genadig is voor de inwoners van Nineveh, spreekt God geen dankgebed uit, maar een aanklacht. Hij verwerpt Gods besluit. Waar Jona, ironisch genoeg, God dankte voor de redding in zijn leven, bidt hij nu dat God het leven van hem neemt. Hij kan niet uit de voeten met Gods geschonken genade voor de vijand. Ik moest denken aan die gelijkenis die Jezus vertelt in Matteüs 18, waar een dienstknecht door zijn Heer een grote schuld wordt kwijtgescholden, maar waar die dienstknecht vervolgens zijn dienstknecht niet zijn schuld kan vrijschelden. En dan klaagt Jona God aan met de woorden, en die zijn heel opvallend, ik wist het wel, u bent een God die genadig is, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ook jullie zullen wel eens thuis ruzie hebben. Ik ook. En dan heb je wel eens woorden die je wisselt waar je achteraf spijt van hebt. Maar ik kan me niet herinneren, ik kan me nog voorstellen dat ik in mijn woede en mijn verontwaardiging Erika zou verwijten. Jij bent ook zo genadig en liefdevol. Jij bent ook zo geduldig en trouw. Jij bent toch zo tot vergeving bereid. Ja, dit is Jona's aanklacht tegen God. Weet je wat zo bijzonder is? Hij gebruikt Gods eigen woorden. Want dit zijn de woorden die God uitspreekt tegen Mozes als hij aan het volk zijn geboden bekend maakt en zichzelf aan het volk openbaart. We lezen dat in Exodus 34. Ik lees even een paar versen daarvoor. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk, kwam naast Mozes staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. God maakt zich als zo'n God hier kenbaar. En Jona haalt die woorden direct aan. En klaagt daarmee eigenlijk het karakter van God aan. Waar Jona zo boos op is, is dat God het kwaad van de inwoners van Nineveh niet vergeldt. Jona kan niet uit de voeten met Gods genade enerzijds en Gods rechtvaardigheid anderzijds. Het onrecht wat plaats had gevonden in die stad Nineveh verdiende een oordeel. En God liet dat oordeel aan de stad voorbij gaan en Jona kon er niet mee uit de voeten. Waar het hier ten diepste om gaat, is hoe God zowel rechtvaardig kan zijn als ook liefdevol. Weet je wat zo bijzonder is? Dat als Jona deze tekst aanhaalt uit Exodus, dit gedeelte, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, dat haalt Jona aan en klaagt daarmee God aan. Maar hij laat het laatste stukje van deze zin uit Exodus weg. Weet iemand wat daar staat? Maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. Dat is een hele ingewikkelde tekst in Exodus. Maar dit gedeelte, God die niet ongestraft laat, die niet alles ongestraft laat, laat Jona hier weg in de aanklacht tegen God. Kom hier zo op terug. Jona's boze reactie op Gods genade deed me ook denken aan een andere gelijkenis van Jezus, namelijk die van de verloren zoon. Veel Bijbeluitleggers wijzen op de parallellen die er zijn tussen de geschiedenis van Jona en die geschiedenis van die gelijkenis van de verloren zoon. Sommige Bijbeluitleggers denken wel dat Jezus de geschiedenis van Jona in gedachten had toen hij de gelijkenis van de verloren zoon vertelde. Want in de eerste twee hoofdstukken lijkt Jona die verloren zoon te zijn, die weggaat bij zijn vader. En die uiteindelijk die genade van de vader ontdekt. Die liefdevol weer thuis wordt ontvangen. Zoals de verloren zoon thuis komt bij de vader. Terwijl in hoofdstukken 3 en 4, de gedeelte die we net hebben gelezen, Jona lijkt op die oudste broer die niet overweg kan met de genade die zijn vader toebedeelt aan zijn jongste broer. In Jona vinden we beide type zonen terug. Net zoals ook wij onszelf vaak in beide broers kunnen herkennen. Net zoals Gods reddende genade een rode draad is, zo is ook Gods geduld en liefde voor Jona een rode draad door dit Bijbelboek heen. Want God wordt niet boos op Jona, maar gaat tot het uiterste om aan Jona zijn karakter te tonen. En aan Jona te laten zien hoe hij zowel liefdevol als ook rechtvaardig kan zijn. Nadat God eerder over een vis beschikte, gebruikt God nu die wonderboom om tot het hart van Jona door te dringen. Jona's blijdschap over de schaduw en het conform die de boom hem biedt, en zijn boosheid over het vergaan van die boom steken pijnlijk af tegen zijn boosheid over het uitblijven van Gods oordeel over die stad. Ja, wat kunnen we als mens snel gehecht zijn aan aards gerief en comfort? In deze 40 dagen tijd heb ik me voorgenomen om 40 dagen geen vlees te eten en 's avonds niet te eten en te drinken. Heel minimaal. Maar wat valt het me vies tegen? En merk ik bij mezelf dat ik avond heb gehad dat ik zit te mokken omdat ik zin heb in een kop koffie en een cookie. Wat kan ik me er druk om maken? Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite over hebt hoeven doen, die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen en dan nog al die dieren. En zo eindigt het Bijbelboek Jona met een volledige open vraag van God. Jona is niet meer, antwoordt niet meer. En die vraag die klinkt door naar ons als lezer en blijft open. Het is 1500 jaar later dat God zelf deze open vraag beantwoordt. En dat antwoord komt komende week weer tot ons. Ik zei al, het is Palmzondag. Het is de zondag dat Jezus intocht in Jeruzalem centraal staat. In Lucas 19 lezen we dat Jezus ook uitkijkt over de stad. Net als Jona kijkt Jezus uit over een stad. En dan lezen we dat Jezus weent. Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. En zei, had jij ook op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Twee blikken die gaan over een grote stad. Jona kijkt over Nineveh, Jezus kijkt over Jeruzalem. En een grote contrast is bijna niet denkbaar. De ene blik is vol haat en zelfmedelijden. En in Jezus' ogen zien we ontferming en opofferingsgezindheid. In Jezus zien we hoe God zowel rechtvaardig als genadig kan is. Jona kon die beide aspecten van God niet verenigen. Want Jona leefde voor Christus, maar wij leven na Christus. Vrijdag, op Goede Vrijdag, denken we hoe Jezus zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha. En daar Gods oordeel over het onrecht droeg. Nee, God laat het onrecht, de zonde, niet ongestraft. Buiten de stad zien we Jona zitten. Zijn blik gaat over de stad, hopend getuige te kunnen zijn van Gods oordeel over het onrecht van Nineveh. Buiten de stad zien we Jezus, hangend aan een kruis, en neemt daar Gods oordeel over. Gods oordeel over de stad. En terwijl Jezus kijkt naar de mensen van die stad, naar de mensen voor hem, die hem aan het kruis hebben geslagen, bidt ook Jezus tot God. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. In die woorden resoneert de stem van God zelf die tot Jona sprak. Zou ik dan geen verdriet hebben over Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. Mensen die niet weten wat ze doen. In Jezus zien we Gods karakter. Ja, God is inderdaad liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar die ook niet alles ongestraft laat. Maar zelf de straf draagt. Het Bijbelboek Jona eindigt met die open vraag. Een vraag die vooruitwijst naar Jezus. Maar het is ook een vraag die vanmorgen weer klinkt. Want Jona heeft ook een boodschap voor ons. Het is de vraag met welke blik wij naar de wereld om ons heen kijken. En wat is er dan in onze ogen te zien? En hoe kijken wij om ons heen? Het is een vraag naar onze bewogenheid in ons hart. Waar maken wij ons druk om? Wat gaat er in ons om? Jona mocht leren dat naast het zelf ontvangen van Gods genade en zijn redding, God ook van ons vraagt dat diezelfde genade zijn transformerende uitwerking heeft in ons leven. Dat ook wij mogen leren om enerzijds bewogen te zijn over het onrecht in deze wereld en daar in Gods naam tegen op te treden, het een halt toe te roepen door Gods koninkrijk te verkondigen en anderzijds niemand, maar dan ook niemand, Gods genade te onthouden. Want Gods hart gaat uit naar een wereld die verloren is. En zo nodigt God ons uit om met bewogenheid naar deze wereld te kijken. om met zijn ogen te kijken. Zo gaan we de week in. Amen. Zullen we bidden? Mag ik met jullie voorgaan? Heere, liefdevolle en genadige God, we herkennen ons in het verhaal van Jona. Soms rennen we weg voor onze verantwoordelijkheid, voor de taken die u ons geeft, voor onze roeping om getuige te zijn in deze wereld. Dalen we af naar plaatsen waar we eigenlijk niet moeten zijn. Heere, dank u wel dat we uit het verhaal mogen leren dat u ons daar ziet, ons opzoekt en weer verder met ons wil gaan. Heere, we herkennen ons in Jona, dat we ons zo vaak druk maken om ons eigen comfort, ons eigen geriefelijkheid. Bezig zijn met zoveel zaken die er eigenlijk niet toe doen. Heere, u laat ons hier een inkijkje, geeft ons hier een inkijkje in uw hart. Uw hart dat bewogen is voor een stad die u niet kent. Heere, we bidden u, laat die bewogenheid ook in ons hart zijn. Dat de genade en liefde die we zien in uw Zoon, de Heer Jezus, ook ons hart mag veranderen en ons genadig mag maken. Ons bewogen mag maken voor de wereld waar u bewogen voor bent. Heere, u bent liefdevol, genadig en trouw, maar ook rechtvaardig. Heere, u oordeelt de zonde en spreekt de zondaar vrij. Dank u wel voor die genade. Geef ons de kracht en de moed om in uw naam elke vorm van onrecht op deze wereld tegen te gaan. En recht te doen en uw koninkrijk te verkondigen. En uw genade uit te dragen in deze wereld die daar zo naar snakt. Amen.